Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Ook vandaag kan u luisteren naar een bijdrage voor de vaste retraite. Vandaag heeft priester Karel Loots het opnieuw over Sint-Jozef en bijzondere gebeurtenissen toegeschreven aan zijn tussenkomst.
Beste luisteraars, het is woensdag in de vierde week van de 40-daagse vastetijd. Het is een tijd van bekering en we kunnen alle hulp gebruiken, bijvoorbeeld van de heilige Jozef. Jozef werd vader, of beter, pleegvader van Jezus en kreeg over het kind Jezus een vaderlijk gezag. We lezen het in het boek Lucas, in het evangelie van Lucas. Jozef kreeg gezag over zijn verlosser. Maar net zoals ieder ander mens moest Jozef op de proef gesteld worden. Maria werd zwanger van de Heilige Geest en toen Jozef het te weten kwam, omdat Jozef de man van Maria rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij erover om in stilte van haar te scheiden. Matthäus 1, vers 19. Jozef moet zeker tot God gebeden hebben, vermoedelijk onder tranen, zuchtend, smekend, om de duisternis te verdrijven, om zijn hart te verlichten. Het moet zwaar op zijn hart gedrukt hebben. Wat moest hij doen? Er zijn heiligen die zeggen dat Jozef wist dat wat met Maria aan de hand was, dat dat van God kwam, en dat Jozef zich niet waardig voelde om in de nabijheid van Maria en Jezus te vertoeven. Denk maar aan de uitspraak van de 100 man. Heer, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak komt. Matthäus 8, vers 8 of Lucas 7, vers 6. Jozef moet misschien gedacht hebben, ze heeft beloofd maagd te blijven en ik weet dat ze trouw gebleven is, maar anderzijds stel ik vast, ze is zwanger, ze wordt moeder, hoe is dat mogelijk? God, is zij dan de maagd die moeder zal worden van de Messias? Het is beter dat ik haar in het geheim, in stilte, vers 19 van Lucas, verlaat. Jozef hield van Maria, maar zijn toekomst valt in duigen. Zijn hart breekt. Niemand ziet het, behalve God. Hoogstwaarschijnlijk heeft Maria ongeveer hetzelfde doorstaan. Voor ons, gewone stervelingen, gewone mensen, is het goed te weten dat Jozef en Maria ook beproefd werden. Het lijden van Jozef zuivert hem. Jozef mordt niet, hij klaagt niet, is niet verbitterd, niet nuttig, niet nukkig. Terwijl Jozef denkt weg te gaan, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die tot hem sprak, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Het kind in haar schoot is van de Heilige Geest. Matthäus 1, vers 20. Volgens de stambomen in de evangelies van Matthäus en Lucas is Sint-Jozef een verre afstammeling van koning David. De engel noemt hem ook zoon van David. Maar wat betekent dat, zoon van David? De uitspraak van de engel betekent dat de deugden van zijn voorouders in Jozef worden samengevat. Hij had het grote geloof van Abraham, de oprechtheid van Isaac, het geduld van Jacob, de zuiverheid van Jozef, de godsvrucht van koning David, de wijsheid van koning Salomo, de ijver van Josia. Kortom, de heilige Jozef had alle goede eigenschappen van zijn voorvaderen. Je Je zou kunnen zeggen dat de uitspraak Zoon van David betekent dat geen enkel ander mens deze deugden zo heeft bezeten als Jozef. En dat het hart van Sint Jozef door de Heilige Geest breder en dieper geschapen werd, omdat hij moest zorgen voor Gods grootste schatten, namelijk de moeder van God Maria en Gods Zoon Jezus. Jozef gedroeg zich als de vader van Jezus. Hij was niet verkrampt of angstig, hij bleef kalm. Hij bleef ongedwongen trouw aan de zending die hij van de hemel had ontvangen. Sint Jozef. Hij moet dikwijls nagedacht hebben, gemediteerd, over dat grote mysterie. God die mens wordt. De grote God die zich klein maakt, nederig. De nederigheid van Jozef moet zo ook gegroeid zijn. Sint Jozef moet in stilte Jezus aanbeden hebben. We kunnen zeggen dat Jozef de eerste was die, na Maria natuurlijk, ons lieve Heer op volmaakte wijze aanbeden heeft. Hij aanbad hem met een groot geloof, sterker dan dat van vele heiligen. Kortom, laten wij naar Sint Jozef gaan met onze noden en behoeften, met onze onrust en angsten. Sint Jozef is de beschermheilige die aan alles beantwoordt. Maar we moeten niet alleen met onze aardse goederen naar hem toe gaan, huis, eten, geld, werk. Nee, Sint Jozef, dat kunnen we ook doen natuurlijk, maar Sint Jozef helpt waar hij kan. Belangrijk is het om naar hem te gaan voor de groei van ons innerlijk leven. Voor onze gehechtheid aan God, aan Jezus en Maria, dat die gehechtheid sterker mag worden. Sint Jozef is dé beschermheilige van het geestelijk leven. Hij verwijst naar Jezus. Hij verwijst naar de sacramenten, doopsel, communie, vormsel, gebed dagelijks, het sacrament van boete en verzoening, de biecht. Daar is Jezus te vinden. Wij mogen de voorspraak van de heilige Jozef, we mogen zijn voorspraak inroepen. Voor de christelijke gezinnen, dat ze groeien in geloof, hoop, liefde. Zijn voorspraak kunnen we inroepen voor de religieuze ordes, voor roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven, voor als mensen alleen blijven in het leven, misschien omdat ze geen partner vinden, of als ze daarvoor gekozen hebben, dat ze dan toch vruchtbaar mogen zijn op andere gebieden, als vrijwilliger, vrijwilligster, in de kerk of in de samenleving. We vragen aan Sint Jozef om over de hele kerk te waken, over de herders, over de paus, over alle mensen. Sint Jozef zorgt voor de universele kerk, zoals in Nazareth voor de kleine kerk, de huiskerk, met Jezus en met Maria. Sint Jozef bidt tot Jezus, voor de mensen in nood, voor mensen die ziek zijn, dat ze mogen genezen, of dat ze hun kruis goed mogen dragen. Hij bidt voor de ouders die werkloos zijn, voor een vader of moeder die gebukt gaat onder een zware last. Sint Jozef bidt voor kinderen die gebrek hebben aan voedsel, kleding, liefde, vrede. De heilige Jozef nodigt iedereen uit om voor een ander een broer of een zus te zijn. De hemel heeft geen andere handen dan onze handen, geen andere voeten dan onze voeten, geen andere stem dan onze stem. En Sint Jozef wil ons inspireren, onze woorden en daden inspireren, een vriendelijk woord spreken. Onze godsvrucht tot Sint Jozef zal zo voor iedereen vruchtbaar worden, op de eerste plaats voor onszelf. Paus Pius XII, die schreef: Sint Jozef is nog steeds de behoeder en beschermer die nu handelt door tussenkomst van zijn vereerders. Dat was in 1958. Johannes Paulus II schreef dat Sint Jozef de kerk steunt in haar taak voor de nieuwe evangelisatie van de wereld. Vooral in die landen waar het christelijk leven eens zeer bloeiend was en die nu zwaar op de proef gesteld worden. In 1989 schreef hij dat. Kortom, beste luisteraars, laten we aan Sint Jozef vragen dat de herevangelisatie in de gezinnen en in onze maatschappij vruchten mag dragen. We mogen bidden dat we op zijn voorspraak de eenheid van de christenen, dat dat werkelijkheid wordt. We gaan zo meteen verder over Sint-Jozef. Beste luisteraars, deze conferentie gaat over Sint-Jozef en ik wil iets vertellen over bijzondere dingen die mensen hebben meegemaakt. Zo is er een vereerder van Sint-Jozef die toen hij verdwaald was in de bergen en in het donker richting afgrond wandelde, die kwam een man tegen met het uiterlijk van Sint-Jozef. Denk maar aan de Sint-Jozef-beelden die we allemaal wel kennen. Maar die man die wijst de weg en plots verdwijnt hij weer, zonder een spoor na te laten. Was het Sint-Jozef? Er zijn priesters die op een vreemde manier geroepen worden om naar een mens te gaan die op sterven ligt. Zo is er iemand die 's nachts op de deur van de pastorie klopt, zegt dat er iemand op sterven ligt en vervolgens voor de pastoor uitloopt naar die stervende toe. En in een bepaald geval is die stervende alleen. In een ander geval heeft de familie de pastoor niet geroepen. Het gebeurt ook wel eens dat de priester toevallig op weg gezet wordt naar een huis waar iemand ligt te sterven. In alle gevallen is de stervende een vereerder van Sint-Jozef. Ze zeggen, toeval bestaat niet. Je kunt ook spreken over Gods voorzienigheid. Een andere bijzondere gebeurtenis. Het is het jaar 1881. In Canada ligt een stadje bij de rivier Lac Saint-Pierre. De katholieken hebben een houten kerkje, maar willen een stenen kerk bouwen. De stenen moesten van ver komen en worden tot aan de 6 kilometer brede rivier gebracht. Er is geen brug. Men moet wachten tot het vriest in de winter. Meestal vriest het dan zo hard dat men met paarden en karren over het water kan. Wat doen de katholieken? De hele zomer brengen ze stenen naar de oever, maar in de winter is er geen ijs. Het wordt december, januari, februari, niets. Begin maart begint het te dooien. De katholieken zijn bedroefd. Weer een jaar wachten met bouwen. Er zijn ook protestantse christenen en die lachen en ze zeggen, het is een teken van God. Die houdt niet van katholieken. De eerste zondag van maart zegt de pastoor, wij willen een passend huis bouwen voor de pleegzoon van de heilige Jozef. Dus moet Sint-Jozef, de timmerman, ons helpen. Men begint te bidden, een noveen, een storm van gebed. Op de vijfde dag verandert plots het weer, het wordt ijskoud. Geweldige ijsblokken komen aandrijven en blijven in de stroom steken. Precies tussen het stadje en de stenen op de andere oever. De ijsblokken komen van hogerop in Canada, schuiven tegen elkaar en de vrieskou metselt alles aan elkaar vast. Het ijs wordt getest met zware boomstammen. Het lijkt erop dat het ijs een zware kar kan dragen. De negende dag is het dan het feest van de heilige Jozef, 19 maart. In die nacht vriest het nog strenger dan de dagen daarvoor. Nu moet men niet meer bang zijn, niet twijfelen. Vroeg in de morgen verzamelen de mensen zich bij de houten kerk met allerlei vervoersmiddelen. Eerst wordt de mis gevierd, daarna trekt men in lange rijen de brug van ijs over om de stenen te gaan halen. Het duurt de hele dag. 'S Avonds is het klaar. De protestantse medechristenen staan met hun mond vol tanden. Ze vragen zelfs aan de katholieken of ze ook over deze brug van ijs mogen lopen. Dat mag, natuurlijk. In de nacht daarop hoort men een gekraak, enorm. De brug scheurt uit elkaar. De brug van Sint-Jozef was gebouwd voor maar één doel. Alle materiaal overbrengen van de ene oever naar de andere. Daarna werd de brug afgebroken. En de mensen, die kunnen dan bouwen aan hun kerk. Je zou kunnen zeggen, mooi verhaal. Maar, beste luisteraar, dat is niet echt meer te controleren, denk ik dan. Misschien nog in krantenartikelen, weet ik veel. Maar ik wil een andere gebeurtenis vertellen, iets dat nog wel te controleren valt, namelijk de trap van Sint-Jozef. Santa Fe, de Verenigde Staten van Amerika, de staat New Mexico. Jaarlijks gaan 250.000 bezoekers naar de Loreto-kapel. Wat is daar te zien? In 1873 bouwde men voor de zusters een kapel. Toen die kapel klaar was, ontdekten de zusters dat men de trap naar het toxaal vergeten was. En er is ook geen plaats om een trap te plaatsen. De architect had toch niet goed nagedacht dan. Wat moeten die zusters nu doen? Wel, ze bidden tot Sint-Jozef, een noveen. Op de laatste dag van die noveen klopt een vreemdeling aan, zegt dat hij timmerman is en misschien kan hij wel helpen met het bouwen van een trap. De zusters die vinden het prima. De vreemdeling timmert een schitterende trap in elkaar. Een heel bijzondere trap. Hij is als een veer zonder begin of einde, zonder centrale steun. Een beetje in dialect gezegd, als een rosseur, zo draait hij omhoog, zo, een wenteltrap. Niemand begrijpt hoe hij dat gedaan heeft, zonder centrale steun, zonder spijkers zelfs, zonder lijm. En hij vertrekt ook zonder dat hij een rekening indient. Het gerucht doet al snel de ronde dat Sint-Jozef die trap getimmerd heeft, gestuurd door de Heer om het probleem van de zusters op te lossen. De trap staat bekend als miraculeuze trap en zo werd de kapel een pelgrimsoord. Er zijn drie mysteries. De timmerman die de trap timmerde was onbekend in die streek. Ten tweede, geen enkele architect begrijpt hoe die trap blijft staan zonder centrale steun en hoe dat die dan ook gebouwd is. Ten derde, het hout van die trap komt in de wijde omgeving niet voor. Het is onbekend hout in die streek. Er is nog iets interessants. De trap heeft 33 treden, de leeftijd van Jezus Christus. En als je over de trap loopt, dan veert hij. We gaan er even uit voor muziek. Beste luisteraars, u kent Sint-Jozef als de vader, beter pleegvader van Jezus, de Zoon van God. Eigenlijk weten we over Sint-Jozef niet zoveel. In het evangelie wordt weinig over hem gesproken. Moeten we misschien dan maar een andere heilige tot voorbeeld nemen, iemand die veel gesproken heeft, waarover veel bekend is en die ook zelf veel geschreven heeft? Nee, dat zou een vergissing zijn. We moeten Sint-Jozef nemen als heilige. Voor ons leven, voor ons geestelijk leven. Bijvoorbeeld van Thérèse van Lisieux, die niet zoveel geschreven heeft en verborgen in een klooster leefde, heeft de kerk gezegd dat ze kerklerares is, de grootste heilige van de moderne tijd. Zou Sint-Jozef dan geen grote heilige zijn? Beste luisteraars, denk maar eens aan de dag of de nacht. Wat spreekt ons het meest aan? In eerste instantie de dag. Dan is het licht, je kunt ver zien, je loopt nergens tegenaan. 'S Nachts is het donker, je ziet niks. Tot je ogen aangepast zijn aan het donker. En wat zie je dan? Je ziet het firmament, het uitspansel, de sterren, de Melkweg. Tot in het diepste van het heelal kun je kijken. Op het eerste zicht lijkt het duister rond Sint-Jozef. Het lijkt wel nacht. We weten niet veel. Maar als je goed kijkt, dan zie je iets heel bijzonders, ontroerends, majesteitelijks. Eigenlijk is het verborgen leven van Sint-Jozef grootser en boeiender dan een leven in het daglicht. Pas na eeuwen wordt dat leven en de taak van Sint-Jozef steeds duidelijker. Het begon heel eenvoudig. Waken over Gods zoon Jezus, de koning van hemel en aarde. Jozef moest ook Maria beschermen, haar maagdelijkheid en heiligheid. Het bleef allemaal verborgen voor de wereld. Maar Sint-Jozef werkte ondertussen mee aan het grootste mysterie, de menswording van God. Het is ook Sint-Jozef die de naam Jezus moet geven aan het goddelijk kind. Zo is in het evangelie Jezus alles wat Jozef gezegd heeft. We vinden geen andere woorden, behalve het woord Jezus. Maar daarmee heeft Jozef alles gezegd. Hij heeft de naam uitgesproken van hem die alles verlicht. Jezus is het woord waar de mensen van kunnen leven tot het einde der tijden. Wij mogen met Sint-Jozef herhalen, Jezus, Jezus, ik hou van u. Jezus, ik vertrouw op u. Jezus, help mij. Sint-Jozef, help mij om Jezus te vertrouwen. Bid voor mij. Jozef gedroeg zich als de vader van Jezus. Hij was niet bang, verkrampt in de nabijheid van Jezus. Jozef bleef trouw aan de zending die hij van de hemel had ontvangen. En wij, blijven wij trouw aan ons doopsel? Blijven wij trouw aan ons werk, aan onze roeping die we van de Heer gekregen hebben? Sint-Jozef wordt rechtschapen genoemd. Er zijn vele rechtschapenen, rechtvaardigen, maar de ene is de andere niet. Sommige heiligen munten uit in één welbepaalde deugd. Wij mogen geloven dat Sint-Jozef daar ver boven staat. Hoe is dat gekomen? Ten eerste, de heiligheid van Jozef nam toe door de dagelijkse omgang met Jezus en Maria. Dagelijkse omgang met hen. Bepaalde mensen mogen Maria zien, denk maar aan Bernadette van Lourdes, en heel het leven van Bernadette veranderde. Sint-Jozef was minstens 30 jaar met Maria en Jezus verbonden. Jezus, Maria en Jozef moeten veel van elkaar gehouden hebben. En door de liefde groeit de heiligheid en de aandacht voor elkaar. En wij? Beminnen wij Jezus en Maria? Ik vermoed van wel, anders zou u niet luisteren. Maar vragen we dan toch maar aan Sint-Jozef dat hij ons helpt nog meer van hen te houden. Sint-Jozef zag hoe Jezus, God zelf, hem diende als leerjongen. Jezus diende Jozef. Jezus moest de werkplaats openen en sluiten, hout hakken, schaven, zagen, houtkrullen opruimen, de vloer vegen en zoveel meer. Kortom, Jezus gehoorzaamde Jozef in alles. Hij was hen onderdanig, lezen we in het evangelie van Lucas. We kunnen zeggen dat Jezus in die 30 jaar maar één ding deed, Jozef gehoorzamen. Jezus was erop gespitst om te luisteren naar wat Jozef wou. En Jezus wilde dat ook stipt uitvoeren. En wij? Willen wij ons richten op wat God ons leert via de Bijbel en via de kerk? Beste luisteraars, op de laatste dag, bij het laatste oordeel, zal Jezus zeggen: ik had honger en gij hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt mij gastvrij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. De meeste mensen hebben Jezus niet letterlijk gevoed, opgenomen en gekleed. Maar Sint-Jozef wel. Sint-Jozef heeft de Zoon van God letterlijk eten, kleding en een onderdak gegeven. Kortom, Laten we in deze 40-daagse vastetijd Sint-Jozef als voorspreker vragen. Hij wil ons graag helpen om dicht bij de Heer te komen en om met hem verbonden te leven, een heel leven lang tot in het eeuwig leven toe. Ik wil besluiten met een gebed. Heilige Jozef, bewaarder van het heilige huisgezin, bescherm ons gezin. Verwijder van ons alle besmetting van dwaling en zedenbederf. Sta ons genadig bij in de strijd tegen het kwaad. Geef ons de moed om iedere dag opnieuw onze plichten te vervullen en de wil van God te volbrengen. Weerhoud onze tong van onwaarheid en kwetsende woorden. Verlicht ons verstand als we beslissingen nemen. Sterk ons in tegenspoed en ontmoediging. Verstevig onze liefde, opdat in ons gezin steeds wederzijds vertrouwen en verdraagzaamheid zouden heersen. Keer alle gevaren naar ziel en lichaam van ons af, aan huis, bij de arbeid en op de baan. En mogen tenslotte God steeds de ereplaats bekleden in ons gezin en in onze harten. Heilige Jozef, onze beschermer, bid voor ons. Sint Jozef, leer mij bidden.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van de catechese voor vandaag tijdens de 40-dagen-retraite, u gebracht door priester Karel Loots. U kan deze en andere uitzendingen altijd herbeluisteren op onze website radiomaria.be. Wij wensen u nog een gezegende 40-dagen-tijd.